Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. In de afgelopen week is op 92-jarige leeftijd overleden zuster Oorbeek Overweel. Die woonde op het Oude Land. De begrafenis zal morgenmiddag plaatsvinden in Melissant. Dan zullen er deze week weer op de normale tijden catechisaties worden gehouden. De Bijbelkring zal, zo de Heere wil, weer vergaderen om aanstaande dinsdag 8:00. Donderdagavond is er om 7:30 een zendingsavond waar de werkgroep Oost-Europa van hun werkzaamheden in Roemenië zal vertellen en wat laten zien. Allen zijn daar hartelijk welkom. Vandaag is het de tweede huwelijksafkondiging van het huwelijk van Jacob van Walsum en Wilhelmina Pauline Kiewiet. En de bevestiging van dat huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag om 14:45 hier in de kerk. De extra collecte die we vorige week zondag hielden voor de hulp Oost-Zuidoost-Azië heeft opgebracht rond €10.000. Vandaag is de collecte voor de kerk en volgende week is die voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 8. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Het eerste en het achtste vers van, het negende vers van Psalm 8. Thank you. Gemeente, wij luisteren eerst naar Gods heilige wet. En we zingen daarna uit de eerste psalm, het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En wat er verder volgt in psalm 1 vers 1. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Jozua, hoofdstuk 22. En we zullen lezen het gedeelte dat begint bij vers 10 en dat eindigt bij vers 34. Jozua 22, de versen 10 tot en met 34. Toen zij kwamen aan de grenzen van de Jordaan, die in het land Kanaan zijn, zo bouwden de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse aldaar een altaar aan de Jordaan, een altaar groot in aanzien. En de kinderen Israëls hoorden zeggen: Zie, de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse hebben een altaar gebouwd tegenover het land Kanaan, aan de grenzen van de Jordaan, aan de zijde van de kinderen Israëls. Als de kinderen Israëls dit hoorden, zo verzamelde de ganse vergadering der kinderen Israëls de Silo, dat zij tegen hen optogen met een heer. En de kinderen Israëls zonden aan de kinderen van Ruben en aan de kinderen van Gad en aan de halve stam van Manasse in het land Gilead, Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, en 10 vorsten met hem, van ieder vaderlijk huis een vorst uit al de stammen van Israël. En ze waren in ieder een hoofd van het huis hunner vaderen over de duizenden van Israël. Toen zij tot de kinderen van Ruben en tot de kinderen van Gad en tot de halve stam van Manasse kwamen in het land Gilead, zo spraken zij met hen, zeggende: alzo spreekt de ganse gemeente des Heren, wat overtreding is dit waarmede gij lieden overtreden hebt tegen de God van Israël? Heden afkerende van achter de Heere, doordat ge een altaar voor u gebouwd hebt om heden tegen de Heere wederspannig te zijn? Is ons de ongerechtigheid van Peor te weinig, van de welke wij niet gereinigd zijn tot op deze dag, hoewel de plaag in de vergadering des Heere geweest is? Terwijl gij uw heden van achter de Heere afkeert, het zal dan geschieden als gij heden wederspannig zijt tegen de Heere, zo zal hij zich morgen grotelijks vertoornen tegen de ganse gemeente van Israël. En toch, indien het land uw bezitting onrein is, kom over in het land van de bezitting des Heere, waar de tabernakel des Heere woont, en neem bezitting in het midden van ons, maar zijt niet wederspannig tegen de Heere. En zijt ook niet wederspannig tegen ons, een altaar voor u bouwende, behalve het altaar van de Heere onze God. Heeft niet Achan, de zoon van Zera, overtreding begaan met het verbannene, en kwam er niet een verbolgenheid over de ganse vergadering van Israël, en die man stierf niet alleen in zijn ongerechtigheid? Toen antwoordden de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de halve stam van Manasse, en zij spraken met de hoofden der duizenden van Israël: de God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere, hij weet het. Israël zelf zal het ook weten. Is het door wederspannigheid of is het door overtreding tegen de Heere, zo behoud ons heden niet. Dat wij ons een altaar zouden gebouwd hebben om ons van achter de Heere af te keren, of om brandoffer en spijsoffer daarop te offeren, of om dankoffer daarop te doen. Zo eisen de Heere het. En zo wij dit niet uit zorg vanwege deze zaak gedaan hebben, zeggende: morgen mochten uw kinderen tot onze kinderen spreken, zeggende: wat hebt gij met de Heere, de God van Israël, te doen? De Heere heeft immers de Jordaan tot landpalen gezet, tussen ons en tussen uw lieden. Gij kinderen van Ruben en gij kinderen van Gad, gij hebt geen deel aan de Heere. Zo mochten uw kinderen onze kinderen doen ophouden dat zij de Heere niet vreesden. Daarom zeiden wij: laat ons toch voor ons maken, bouwende een altaar, niet ten brandoffer, nog ten offer, maar dat het een getuige zij tussen ons en tussen uw lieden en tussen onze geslachten na ons, opdat wij de dienst des Heren voor zijn aangezicht dienen mochten met onze brandoffers en met onze slachtoffers en met onze dankoffers. En dat uw kinderen tot onze kinderen morgen niet zeggen: gijlieden hebt geen deel aan de Heren. Daarom zeiden wij: wanneer het geschiet dat zij morgen al zo tot ons en tot onze geslachten zullen zeggen, zo zullen wij zeggen: zie, de gedaante van het altaar des Heren, terwijl ik onze vaderen gemaakt hebben, niet ten brandoffer, nog ten offer, maar het is een getuige tussen ons en tussen uw lieden. Het zij verre van ons, dat wij zouden wederspannig zijn tegen de Heren, of dat wij te deze dagen ons van achter de Heere zouden afkeren, bouwende een altaar ten brandoffer, ten spijsoffer of ten slachtoffer, behalve het altaar van de Heere onze God, dat voor zijn tabernakel is. Toen de priester Pinehas en de overste der vergadering en de hoofden der duizenden van Israël die bij hem waren de woorden hoorden die de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad en de kinderen van Manasse gesproken hadden, zo was het goed in hun ogen. En Pinehas, de zoon van de priester Eleazar, zeide tot de kinderen van Ruben en tot de kinderen van Gad en tot de kinderen van Manasse: heden weten wij dat de Heere in het midden van ons is. Dat gij deze overtreding tegen de Heere niet begaan hebt. Toen hebt gij lieden de kinderen Israëls verlost uit de hand des Heeren. En Pinehas, de zoon van de priester Eleazar, keerde wederom met de overste van de kinderen van Ruben en van de kinderen van Gad uit het land Gilead naar het land Kanaan tot de kinderen Israëls, en zij brachten hun antwoord weder. Het antwoord nu was goed in de ogen van de kinderen Israëls. En de kinderen Israëls loofden God en zeiden niet meer van tegen hen op te trekken met een heer om het land te verderven waarin de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad woonden. En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad noemden dat altaar dat het een getuige zij tussen ons dat de Heere God is. Gemeente, dit is ditzelfde gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, wat ook de stof voor de prediking van vanmorgen zal zijn. Laten wij nu samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. En dan denken we aan de nabestaanden van de overleden zuster Oorbeek. En ik deel u ook mee dat broeder IJs Nelis de afgelopen week weer in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Laten we samen bidden. Genadige God, ook aan de morgen van deze zondag vergunt u het ons dat we ons mogen stellen onder de verkondiging van uw woord. Het woord dat we zojuist al hebben gelezen, waarin gij ook onderwijs geeft. Gedeelte uit de geschiedenis van Israël, dat kennelijk door u van zoveel belang werd geacht dat het bewaard zou moeten worden voor de geslachten die zouden komen. En daarom staat het nog in onze Bijbels. En daarom beschouwen we dit ook als een onderdeel van het door u zelf geïnspireerde woord, waarvan we beleiden op grond van uw eigen getuigenis dat het nuttig is tot lering, tot wederlegging en tot onderwijzing in de godzaligheid. Geef dat we het zien mogen. Geef dat als we dit gedeelte uit uw woord vanmorgen overdenken, dat we de lessen die gij erin hebt gelegd mogen verstaan en dat we het ter harte mogen nemen ook. En laat ons ook zien, Heere, dat ook hier ons dat heil verkondigd wordt dat in de Heere Jezus Christus is. Het grote wonder dat God in het midden van een zondig volk wil wonen. Heere, open onze ogen voor dat wonder. En laat ons ook zien, Heere, dat wij het persoonlijk allemaal zo hard nodig hebben. Dat gij, de hoge God, niet alleen maar wilt wonen onder uw volk, maar dat gij ook uw intrek wilt nemen in ons hart, heel persoonlijk. En dat het in ons leven waar mag worden, dat gij die woont in de hoge en in het heilige ook woont bij hem die van een vernederde en een verbrijzelde geest is. Opdat u levend maken dat hart dat verbroken is, en opdat u zou genezen dat hart dat krank is. Heren, wij vragen u, geef gij ons een gezegende kerkdienst. En mogen we het ondervinden dat u onder ons woont, dat u onder ons werkt, dat u getuigenis geeft aan het woord van uw genade, en dat het daarom ook een vreugde mag wezen om ons in uw huis onder uw woord te zetten. Om daar te horen de woorden van het eeuwige leven. Heere, wij bidden u dat ge gedenken wilt aan ons allemaal, wie wij ook zijn, of we nog jong zijn, of dat we al op gevorderde en hoge leeftijd gekomen zijn, en allen die daartussenin liggen wat hun leeftijd betreft. Heere, vergeet niet één van ons. En wilt u op ons neerzien in uw genade. Denk ook aan hen die niet naar de kerk konden komen. U weet ook wat zij mankeren, maar ook wat ze nodig hebben. Niet alleen naar het lichaam, maar ook voor hun ziel. Geef dat deze zondag ook voor hen een dag mag zijn waarop ze onderwijs mogen ontvangen uit uw eigen woord en laat het geheiligd mogen worden aan het hart. En Heere, laten we alle beseffen dat we onderweg zijn naar ons levenseinde. U herinnerde ons als gemeente daar ook weer aan in de afgelopen week. Het jaar is nog maar nauwelijks begonnen en de doodsklok luidt alweer. En een uit ons midden moest het meemaken dat zij uit dit leven werd weggenomen en dat zij in de eeuwigheid is. Heren, wij bidden voor hen die haar dierbaar waren en voor wie zij dierbaar was. We bidden u voor degene die haar nastaren en voor wie er een lege plaats is gekomen. Ontfermt u zich ook over hen en geef hen ook aan de dag van morgen uw hulp en uw ondersteuning, uw kracht en uw bijstand. Opdat het woord dat ze daar mogen horen aan hun harten mag worden toegepast en dat dat woord van u in hun alle leven een kracht Gods tot zaligheid zou mogen wezen. Heren, wij danken u voor alle zegeningen die we kregen, maar wij bidden u ook voor alle noden die er zijn. Niet alleen de noden van hen die rouw dragen, maar ook de noden van hen die zorg hebben vanwege hun gezondheid, die door ziekte aangegrepen zijn. Ernstige ziekte soms of wat minder ernstig, maar die in allerlei onzekerheden verkeren. Hoe het nu verder moet en hoe het nu verder zal gaan. Wij bidden u bijzonder ook voor onze broeder Nelis, die weer naar het ziekenhuis moest. Het ging weer niet, heren. Het was al een tijd moeilijk, ook voor de huisgenoten. Ontfermt u zich nu over hem, nu hij in het ziekenhuis ligt. En laat hij bij uw schuilplaats mogen hebben, heren. De noden van het lichaam brachten het zover dat hij naar het ziekenhuis moest. Mogen de noden van zijn ziel hem er nu toe brengen om bij u, de hemelse medicijnmeester, een schuilplaats te zoeken en te vinden. Dan is het nog niet eens zeker of hij in het ziekenhuis baat vindt voor de lichamelijke kwalen. Maar u hebt beloofd dat u het hart dat schreiend tot u vlucht zult troosten. Dan hoeft het geen vraag te zijn of zij die tot de hemelse medicijnmeester vluchten bij u wel hulp en raad en genezing zullen vinden. Laat hij daar inderdaad in delen mogen, o God. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk, voor de verheerlijking van uw naam, voor de verheerlijking van de naam van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Mag het evangelie dat van hem spreekt niet alleen uitgaan en verkondigd worden, maar mag het ook vruchten dragen in het hart, in het leven van velen. Heere, verzoen genadig onze zonden. Zie ons niet aan in onszelf, dan is het een verloren zaak, Heere. Maar aanschouw ons in uw Zoon, in de Heere Jezus Christus. En mogen wij in zijn bloed verzoening van al onze zonden vinden. Maar we zullen het alleen maar vinden, Heere, als we het met ernst hebben gezocht. Wilt u dat dan ook geven? En laat dat op ons hart mogen wegen, Heere, dat wij als zondaren met u verzoend moeten worden. En dat dat kan, maar dat dat maar op één manier kan. En laat ons die weg, door u in uw woord gewezen, dan ook echt gaan. En mogen we zo ook verhoring van ons gebed van u de Heere verkrijgen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 18e psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 18. Vers 7 en 8. Want Heeren, weg heb ik getrouw bewandeld, en hun zijt gij goed die goede tieren handelen. 7 en 8 van 18. MUZIEK Een grote tekst voor deze morgen, gemeente. Maar zoals u bij de schriftlezing zult hebben begrepen, is dit gedeelte toch echt wel één geheel. En is het niet alleen moeilijk, maar ook niet eens noodzakelijk om het te verdelen in een aantal verschillende secties. Laten we, en dan kan het natuurlijk niet wezen dat we bij elke zin stil zullen staan en dat we elke woord aandacht zullen geven, maar laten we dit gehele gedeelte, deze hele pericoop, in één keer beluisteren om daar ook de boodschap des Heren voor vanmorgen in te mogen horen. Het sluit natuurlijk heel nauw aan bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 22... waar we vorige week zondag bij stilstonden en waarin we zagen dat Jozua die 2,5 stam, de legers van die 2,5 stam die aan de andere kant van de Jordaan hun bezitting al gekregen hadden, demobiliseert. Dat hij ze met groot verlof stuurt. En dat hij dat doet met de nodige goede raadgevingen, ernstige adviezen. Hij bindt ze heel nadrukkelijk op het hart om toch de Heere niet te verlaten en de wegen des Heere niet te verzaken, maar dicht bij de Heere te blijven. Hij gebruikt zelfs het woord de Heere aankleven, hem liefhebben en zo ook in zijn wegen wandelen. En dat ook nog met het hele hart en met de hele ziel. En zo hebben ze dan afscheid genomen van elkaar en zo zijn de mannen van Ruben, Gad en half Manasse naar hun huizen aan de andere kant van de Jordaan teruggekeerd. Ze moeten dus natuurlijk ook de Jordaan weer passeren. En kennelijk is het halverwege Silo waar ze vandaan gingen en de Jordaan waar ze straks de overtocht moeten maken, in hun hart opgekomen om bij het oversteken van de Jordaan daar een gedenkteken op te richten. In de vorm van een altaar. En niet zomaar een altaar, maar ook nog een altaar groot in aanzien. Een altaar dat opvalt. Daar hebben ze ongetwijfeld in hun ogen goede redenen voor gehad. Maar je moet wel zeggen dat het kennelijk toch wat haastig is gebeurd. De plannen zijn ook wat haastig gemaakt. Er is over deze materie met de andere stammen geen overleg geweest. Ze hebben van tevoren niet tegen die andere stammen gezegd dat en dat willen we gaan doen, zodat die ervan op de hoogte waren. Ze hebben het wat overhaast gedaan en het zal blijken in deze geschiedenis dat dat nogal wat onrust heeft veroorzaakt. Zoals dat wel vaker gaat als we beslissingen nemen op een nogal spontane manier. Zonder dat we alles goed hebben overwogen, zonder dat we er met anderen nog eens goed over hebben doorgesproken. En dan kan dat heel wat misverstanden veroorzaken en heel wat schade aanrichten. Dat is dan ook zo hier in deze geschiedenis, als de achtergebleven stammen daarvan horen, dan schrikken ze ervan. En dan is de vrees aanwezig, gaat het nou al mis? En dus ze vinden dat een aanleiding om elkaar weer op te zoeken en een volksvergadering te houden, weer bij Silo en voor zichzelf het besluit te nemen wat ze hier nou aan moeten doen. Moeten ze erop af met een leger? Dat is de eerste gedachte die kennelijk opkomt. En dat is ook weer helemaal niet zo vreemd, gemeente. Want in het boek Deuteronomium lezen wij dat de Heere aan Mozes en via Mozes aan Israël al opdrachten gegeven had hoe ze in dergelijke gevallen moesten handelen. Want stel nou eens dat het gebeurt, dat er onder Israël een stad is of een stam die af gaat wijken van de Heere. En als er nou mensen zijn die het volk meenemen, meeslepen op een weg bij de Heere vandaan, En daarom lezen wij in Deuteronomium 13, wanneer gij van een van uw steden die de Heere uw God u geeft om al daar te wonen zult horen zeggen, er zijn mannen, Belials kinderen, uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners van hun stad aangedreven, zeggende, laat ons gaan en andere goden dienen die gij niet gekend hebt. Dus met die mogelijkheid wordt door de Heere zelf rekening gehouden dat er op een gegeven ogenblik afval van de ware dienst van de Heere zal zijn. En dat het bericht omtrent de afval van zo'n stad of van zo'n volksdeel bij de rest van het volk bekend zal worden. Zo zult gij, zo zegt de Heere vervolgens, onderzoeken en naspeuren en wel navragen. En zie, het is de waarheid, de zaak is zeker. Zulk een gruwel is in het midden van u gedaan, zo zult gij de inwoners van die stad ganselijk slaan met de scherpte van het zwaard, haar verbannende en alles wat daarin is, ook haar beesten met de scherpte des zwaards. Dus dan moet er op een rigoureuze manier tucht geoefend worden. Om het kwaad dat dan in die stad eigenlijk begonnen is, het dienen van andere goden, in te perken. Zodat het hele volk er niet door besmet zal worden. En daarom is het nog niet eens zo vreemd als die 9,5 stam van Israël daar in de buurt van Silo de mogelijkheid serieus overweegt om er met een leger op af te gaan. Want stel je voor dat die stammen die aan de andere kant van de Jordaan hun woonplaats hebben nu al beginnen met een afval van de Heere te bevorderen. Ze tonen dus grote ijver voor de zaak des Heeren. En dat is te prijzen. Dat tekent dat er bij dat volk de begeerte is om de Heere toe te behoren. En om inderdaad te doen wat Jozua tegen die 2,5 stam gezegd heeft, de Heere aan te kleven. En dan kun je het kwaad niet dulden. En dan ben je in bezorgdheid bezig om het volk voor die besmetting te bewaren. En ze hebben geleefd in het besef dat de Heere een God is die jaloers is op zijn eer. En die zijn volk alleen voor zichzelf wil hebben. Hij heeft er zoveel zegeningen aan geschonken. Hij heeft, en som het maar op, dat volk niet alleen door de woestijn heen geleid nadat hij het uit Egypte al bevrijd had, maar ze nu ook nog in het eigen land gebracht. En hij heeft ze dat land Kanaan gegeven. En ze hebben allemaal een erfdeel gekregen. Is de Heere niet overvloedig goed en goede tieren voor hen geweest? Wel nu, dan heeft deze God er alleen daarom alle recht op dat alle stammen hem dienen. En dat er niet één zal zijn die van de ware dienst van de Heere zal afwijken. En ze zijn ook bang, deze 9,5 stam, en dat hebben ze in het verleden geleerd, die les, dat als er één stam of 2,5 in dit geval van de Heere gaan afwijken, dat de toren des Heeren dan wel eens tegen het hele volk zou kunnen ontsteken. En toch al hebben ze een grote ijver voor de zaak des Heeren, ze gaan voorzichtig te werk. En ze realiseren zich, ja, we hebben het nou allemaal wel gehoord, maar hoe zit het nou eigenlijk heel precies? Ze gaan dus niet op de geruchten af. En ze zijn ook maar niet in één keer overtuigd van zo zal het dan ook wel wezen. Nee, ze doen wat de Heere in Deuteronomium 13 gezegd heeft. Ze gaan het naastig onderzoeken. Naspeuren. Gemeente, er zijn op allerlei punten in de geschiedenis die voor ons ligt vanmorgen ook mogelijkheden om hier en daar wat toepassingen en toepassingjes te maken. Ik heb daar natuurlijk geen tijd voor om dat altijd en iedere keer weer te doen. Maar ik hoop dat u het voor uzelf wel even doet. Dat u even zo'n lijntje doortrekt van als je wat hoort, ga er nou niet gelijk op af. En geloof het nou niet gelijk helemaal. En maak het nog minder nog eens een beetje erger ook. Wacht eens even. Als je kwaad van iemand hoort spreken, geef het dan niet gelijk door. En handel dan niet gelijk alsof het allemaal al helemaal zeker is. Maar dan is toch wel op zijn plaats om dat eens eerst nauwkeurig te onderzoeken. en om een ander niet haastig, ik denk aan een woord uit onze catechismus, haastig en onverhoord oordelen, veroordelen, helpen veroordelen. Maar goed, zo zullen er wel meer van die momenten zijn dat er even een klein toepassingje gemaakt kan worden. Maar ik zei al, dat zullen we niet iedere keer doen. Wat zij hier in die volksvergadering in Silo dus wel doen, dat is besluiten om er eerst eens een delegatie naartoe te sturen. En dat is een gewichtige delegatie. Dat zijn mensen niet zomaar willekeurig uit het volk gepikt. Daar is om te beginnen Pinehas. Jongens en meisjes, wie was Pinehas? Ja, de zoon van Eleazar, de zoon van de hoge priester. Ja, dat hebben we gelezen. Maar wat weten we van Pinehas? Er is een geschiedenis in het boek Numeri waarin ons verteld wordt dat Pinehas op een gegeven moment, op een heel kritiek ogenblik in de geschiedenis van Israël, het volk verlossing bezorgde. Dat was in die afgrijzelijke geschiedenis toen op advies van Bileam, die valse profeet, de koning van de Moabieten een feest georganiseerd had voor Israël en voor de Moabieten samen, om ze in elkaar te laten overgaan. Een soort verbroederingsfeest. En dat is een ontuchtig feest geworden. Een goddeloos feest. En toen brak er een plaag uit. Zeg maar, toen brak de pest uit. En toen moest er een oplossing gevonden worden. En toen heeft Pinehas die oplossing gebracht. Hij schroomde niet. Twee van de meest brutale overtreders van Gods wet heeft hij doodgestoken. En zo heeft hij de toorn van de Heere afgekeerd. En zo heeft Pinehas ervoor gezorgd dat er verlossing voor de rest van het volk kwam. Er waren al heel wat slachtoffers gevallen intussen. Maar de Heere stopte met zijn oordelen. En dat was vanwege de daad van deze Pinehas. Dus het was een man, laten we het zomaar zeggen, die onder Israël een grote bekendheid had gekregen. Die in aanzien stond. Waar het volk middelijkerwijs veel aan te danken heeft gehad. En als ze hem als leider van de delegatie naar die 2,5 stam toesturen, dan hebben ze daarin een hele goede keus gemaakt. En voor de rest sturen ze uit al die stammen die vertegenwoordigd zijn in Silo een stamhoofd mee. Ook niet zomaar de eerste, de beste, maar mensen die een belangrijke positie innamen onder die stam waar ze zelf bij hoorden. Een delegatie die het nodige gewicht had. En zo zijn ze afgereisd en zo ontmoeten ze daar ergens in Gilead de vertegenwoordigers van die 2,5 stam. En dan stellen ze onmiddellijk heel dringend het probleem aan de orde. Met een ernstig vermaan. Met een beschuldiging. Wat hebben jullie gedaan? Nu al afval? Maar je denkt toch niet dat de Heere dat gedogen zal? En dan halen ze in wat ze zeggen een aantal herinneringen uit het verleden op. En dan ligt het voor de hand dat Pinehas die geschiedenis ophaalt waar hij zelf zo bij betrokken is geweest. De zaak van Peor, zoals die genoemd wordt. Waar de Heere toen al zo overduidelijk en onmiskenbaar zijn ongenoegen getoond heeft over de afval die toen onder Israël zichtbaar werd. En ze halen nog een ander geval op uit het verleden. Iets minder kort, iets minder lang geleden. De geschiedenis van Achan. Achan die gezondigd had. En die het volk meesleepte in de weg van het verderf. En Achan is gestraft. En Achan stierf nog niet eens alleen ook. Moet het nou weer op zo'n ramp uitlopen? Dat is eigenlijk de vraag die in alles wat die mensen tegen elkaar zeggen overblijft. Moet het nou weer op zo'n ramp uitlopen? Ja, hier worden hele ernstige zaken aan de orde gesteld, gemeente. En het zal voor die mensen uit Ruben, Gad en Manasse niet meegevallen zijn om zo onder verdenking te staan. Achteraf blijkt dat het zo niet had gehoeven en dat het helemaal zo niet op zijn plaats was. Maar stel nou eens, en daar gaan ze op dit moment dan nog vanuit, want ze weten niet beter. Stel nu eens dat Pinehas gelijk had. Stel nu eens dat dat bouwen van dat altaar door die 2,5 stam inderdaad alleen maar uitgelegd kon worden als een symptoom van afval van de Heere. En dat ze nu al aan andere goden zouden willen gaan offeren. En dat ze daarom een altaar gebouwd hebben. Want een altaar dat bouw je toch alleen maar als je er offers op brengt. Een altaar heeft toch alleen maar een functie als een plaats waar je of aan God of aan goden, afgoden, offers gaat brengen. Stel nou eens dat dat inderdaad de intentie van die 2,5 stam zou zijn geweest. Dan was het juist wel goed. De manier waarop Pinehas en zijn andere afgevaardigden de zaak aan de orde stelden. Want dan is het naar de wil van de Heere dat je zo die afvalligen aanspreekt. En dat je ze heel duidelijk confronteert met wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En wat dat voor een diepe belediging voor de God des hemels moet wezen. Maar wat dat ook voor een ontzaglijke schade voor dat volk zelf teweeg brengt. En zo zijn er inderdaad mensen die op deze manier moeten worden aangesproken. Mensen die van de Heere afwijken. Mensen die tegen zijn wet ingaan. Mensen die hun eigen wil tegenover de wil van de Heere plaatsen. En dat soms ook doen op godsdienstig gebied. Door er op een eigenwillige manier een godsdienst op na te houden. Maar je kunt het wenden en keren zoals je wil, maar de Heere is nooit gediend met een godsdienst die wij zelf hebben uitgevonden en waar wij zelf in beslissen. En daarom is het zo waar en we zien het keer op keer. En leest u het woord van God maar door de geschiedenissen van Israël en je vindt het ook in het Nieuwe Testament, al is dat al lang niet zo uitvoerig en al bestrijkt dat lang niet zo'n lange periode, maar dan zie je het toch ook al gebeuren dat als er afval van de hoge God is, dat dat nooit door de Heere zal worden gedoogd en nog minder door de Heere zal worden gezegend. Wie God verlaat, zo zegt zo'n psalmregel, heeft smart op smart te vrezen. En in dat opzicht heeft Pinehas helemaal geen ongelijk. En het was ook de roeping van de stammen om op elkaar toe te zien. Dat bleek wel uit Deuteronomium 13. Als je het hoort vertellen, dat neem dan maatregelen. Onderzoek het dan. En neem maatregelen zodat het nog voorkomen en ingedampt kan worden. En gemeente, is dat eigenlijk ook niet de weg die de Heere ons wijst. Nu hij het aan Israël heeft voorgeschreven, is het eigenlijk ook niet de weg die de Heere ons wijst ten aanzien van onze verantwoordelijkheid die we tegenover elkaar hebben. Durven we het zo tegen elkaar nog te zeggen? Confronterend, want dat zal het dan wel wezen bij tijden. En dan loop je natuurlijk gevaar dat je vrienden verliest en dat je vriendschappen verspeelt. En je loopt zelfs gevaar dat er een splijtswam in je eigen gezin komt. En dat de relatie tussen ouders en kinderen op dat punt heel sterk onder spanning komt te staan. Als je er nou nog een keer over begint, dan kom ik niet meer thuis. Maar de eerlijkheid dan? En de bewogenheid? Want het gaat toch mis als we van de wegen des Heren afwijken? Het kan toch nooit goed gaan? Gods woord laat daar toch geen twijfel over bestaan? Degene die de wegen des Heren verlaten, die komen toch op een gegeven ogenblik aan de weg dat dat een allerdwaze keuze is geweest. Dus dan maar met de botte bijl erop inhakken. Nee, dat hoor je je Pinahas ook niet doen. Want ik weet niet of het u opgevallen is, ik heb het tot nog toe niet genoemd. Maar midden in dat hele betoog van Pinahas, waarin hij echt heel scherp is en waarin hij heel duidelijk de consequenties tekent van wat dat inhoudt en wat dat mee zal brengen, het verlaten van de Heere, te midden van alles wat hij zegt, doet hij een ontzaglijk royaal aanbod. En hij zegt tegen die mensen, als jullie vinden dat dat land waar jullie wonen onrein is en jij bij nader inzien toch eigenlijk liever niet daar zou willen wonen, kom dan deze kant van de Jordaan wonen, dan maken wij wel plaats voor jullie. Nou, dat is nogal wat. Als je voor 2,5 stam en al die mensen uit die stammen ook nog plaats moet inruimen. En dat je dus een heel stukje krapper in je eigen bezittingen komt te zitten. Maar dat gebaar maakt Pinahas. Dan zullen wij wel inschikken. Want wij hebben jullie er niet voor over om verloren te gaan. En als het gaat om een behoud van, om het behoud van mensen, dan mag je er toch wel wat voor doen. Dan mag je toch wel met een kleiner plekje zelf tevreden zijn. Dan mag je toch ook wel wat inleveren. Het redden van een ziel, het behouden van een mensenkind is toch wel wat waard, ook in de vorm van een offer. Ik bedoel maar, al is Pinahas nog zo ernstig bezig en nog zo indringend, je hoort dat hij door de liefde gedreven wordt. Dat hij daar niet staat als iemand die hoog boven die anderen uit wil toornen en in een besef van ik ben toch veel beter dan jullie op die anderen neerziet en heel duidelijk die anderen de les leest. Maar hij gaat naast ze staan en hij zegt, jongens, het hoeft toch ook niet. Kom dan bij ons en we maken plaats voor jullie. Dan kunnen we samen de Heere dienen. En dat is de liefde die hem drijft. En dat is de enige juiste manier om, al is het dan ook nodig bij tijds, om ernstige vermaningen uit te delen. En zo is de ijver voor de dienst des Heren bij deze mensen zeer te prijzen. Want ze doen het omdat de Heren en de dienst des Heren het zo waard is. Maar de mensen van die 2,5 stam zijn ontzaglijk geschrokken van die woorden van Pinahas en de zijne. En dat nou zo opgevat is, dat bouwen van het altaar, daar hebben ze geen ogenblik aan gedacht. Dat is nooit in hun hart opgekomen, in hun gedachten opgekomen, dat zo'n misverstand zou kunnen wekken. Want wat Pinahas denkt dat ze aan het doen zijn, dat is absoluut helemaal niet waar. Maar hoe kunnen ze Pinahas en de anderen ervan overtuigen? Want ze staan inderdaad in verdenking. En het lijkt inderdaad wel alsof het onmogelijk is dat ze ooit nog een keer geloofwaardig zullen overkomen. Wat ze ook zeggen, ze hebben de schijn, dat moeten ze nou herkennen. Ze hebben de schijn ook helemaal tegen. En het zal wel door hun gedachten geflitst zijn. Hadden we het dan inderdaad maar beter eerst met ze besproken? Dan hadden ze tenminste geweten wat onze bedoelingen was, onze bedoelingen waren. En ze zien dan ook geen andere weg dan heel nadrukkelijk, en dat zeg ik nog eens een keer, heel nadrukkelijk de Heere tot getuige te roepen. Want ze voelen wel aan, hier komen wij niet uit. En als u het ziet in vers 22, als ze daar beginnen te spreken, een antwoord gaan geven, dan zeggen ze, de God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere, hij weet het. Het komt niet helemaal tot zijn recht in onze vertaling, maar ze gebruiken hier drie godsnamen. El, Elohim, Yahweh. En ze gebruiken die drie godsnamen twee keer. Om zich zo op die God beroepend en met nadruk dat ook tegenover Pinehas en de anderen te willen zeggen. Om zich beroepend op die God die het weet. Het Pinehas te laten geloven dat ze echt onschuldig zijn. Als het fout was wat ze deden. Als ze er verkeerde bedoelingen mee hadden. En als jullie er toch van overtuigd zijn, zeggen ze tegen Pinehas, dan mag je over ons niet te behouden. Breng ons dan maar om. Maar de Heere weet het, en dat durven we eerlijk te zeggen. Op dat punt is ons hart zuiver. De Heere weet het, dat we er geen zondige bedoelingen mee hebben gehad. En Israël moet het nou ook maar weten, zeggen ze dan. Laat dat misverstand alsjeblieft worden weggenomen. Maar wat was het dan dat hen ertoe bracht om dat altaar te bouwen? Ach, het is een beetje dom geweest dat dat nou juist de vorm van een altaar kreeg. Want daar kwam dat misverstand nou vandaan. Omdat, zoals ik zei, iedereen, niemand kon anders denken. Iedereen dacht automatisch een altaar, dat gaat om godsdienstige dingen. Maar het ging hen helemaal niet om godsdienstige dingen in die zin dat ze daar een andere godsdienst wilden gaan beoefenen. Ze wilden alleen maar een gedenkteken. Ze wilden alleen maar een monument ter gedachtenis. Dat stond daar ook al op diezelfde plaats. Zoiets, die hoop stenen, die herinnerde aan de overtocht door de Jordaan. Dat was toch niet fout? Dat er zo'n gedenkteken stond, dat had toch een bedoeling. Dat was toch met de bedoeling om iedereen aan dat gebeuren te herinneren. Daar en zo en toen bracht de Heere zijn volk door een wonderlijke daad in het land der belofte. Laat iedereen dat maar weten. En zo hebben zij ook dat altaar bedoeld als een gedenkteken. Waarom dan? Het zou kunnen gebeuren, nu nog niet direct natuurlijk, maar het zou kunnen gebeuren, zo zeggen ze, over een jaar of wat. Als wij die nu leven er niet meer zijn, en als jullie die nu leven er ook niet meer zijn, dat jullie nageslacht tegen ons nageslacht zou zeggen, hé, jullie wonen aan de andere kant van de Jordaan, hè? De Jordaan is de grens van Canaan, dat wist je wel, jullie horen er echt niet bij hoor. En dat ze onze kinderen, zo zeggen die 2,5 stam, dus zouden buitensluiten van de dienen van de waarachtige God. En dat willen we nou zo graag voorkomen. En onze kinderen moeten het zich via dat altaar ook altijd kunnen herinneren dat wij bij dat volk aan de overkant van die rivier horen. En dat wij met dat volk aan de andere kant van de Jordaan dezelfde God zullen dienen. Weet u waar het ons om ging? Niet om van de Heere af te vallen. Maar ook nu, om nu en in de toekomst aan die God getrouw te blijven. Je hoort in de woorden van die 2,5 stam als het ware een echo van wat Jozua hen in het begin van dat hoofdstuk, voordat ze weggingen, op het hart gebonden heeft. Wat Jozua hen zei, dat willen ze zo graag. De Heere aanhangen. Hem liefhebben. In zijn wegen wandelen. En dat willen ze niet alleen voor zichzelf. Maar dat willen ze ook voor hun kinderen. Het altaar is dus met de allerbeste bedoelingen gebouwd. En gelukkig laat Pinehas zich overtuigen. Alle twijfels vallen weg. Gelukkig ook dat die 2,5 stam zo hebben gereageerd. Hun gedrag was onvoorzichtig. En ze hadden de schijn tegen. En hadden ze er maar eerder overleg over gepleegd. En hadden ze het de vorm van een altaar maar niet gegeven. Dan was er een hele hoop misverstand voorkomen. Aan de andere kant de ijver van Pinehas, hoe goed bedoeld, was ook wel een beetje te voortvarend op bepaalde punten. En de beschuldigingen die ongegrond blijken, hebben pijn gedaan. En dat had er gemakkelijk toe kunnen leiden dat de 2,5 stam was opgestaan. Niet met die betuiging, de Heere, de God van Israël, hij weet het en hij is onze getuige. Maar dat ze gezegd hadden, en wie zijn jullie om ons dat te komen vertellen? En is dat de manier van doen om ons zo aan te pakken? Vleeselijk reageren? U weet hoe dat gaan kan. Als je meent een ander te moeten vermanen. Misschien doe je het wel ten onrechte. Maar dat dat helemaal verkeerd valt. En dat er op die manier geen enkele oplossing meer denkbaar is. Hier gebeurt wat Spreuken zegt. Een zacht antwoord keert de toorn af. Gelukkig als mensen zo met elkaar kunnen omgaan. In de gewone contacten. In geestelijke en in kerkelijke zaken. Dan zijn er ook vaak misverstanden. Met gevolg wantrouwen tegenover elkaar. Verdenkingen van elkaar. En er zijn natuurlijk ook situaties, daar gaat het hier dan niet om. Maar er zijn natuurlijk situaties waarin het moeilijk, waarin het onmogelijk is om het met elkaar eens te worden. En dan bedoel ik niet punten waar je met als karakter zo botst. Maar waar het om beginselen gaat. En waar je echt van moet zeggen, hier komen wij niet naar elkaar toe. Hier is geen brug die de kloof kan overbruggen. En dat is betreurenswaardig, maar het kan soms niet anders. Maar lang niet altijd is dit het geval. Er zijn situaties in het menselijke leven, in de dagelijkse omgang met elkaar, in allerlei verbanden waarin we elkaar verkeerd begrepen hebben. En als dat verkeerd valt, dan ben je nog niet klaar met de veten. Dat kan jaren duren. En als je alles terug gaat brengen tot zijn juiste proporties, dan is het, je hebt niet goed naar elkaar geluisterd. Je hebt elkaar alleen maar verkeerde bedoelingen toegeschreven. Wat kan het anderzijds een vreugde zijn, gemeente, als blijkt dat we elkaar niet hoeven te verdenken. En zeker als het gaat om de oprechte begeerte des harten, en dan ben ik weer terug bij deze geschiedenis, want je vond dat nou bij die 9,5 stam, en je vond dat bij de 2,5 stam, dat het bij allebei de oprechte begeerte was God te dienen. In zijn wegen te gaan. Ik heb de indruk, als ik dat boek Jozua zo lees, dat het geestelijk niveau van het volk Israël in die dagen echt helemaal niet zo slecht was. Er was ijver voor de Here. Er was liefde voor de dienst des Heren. Ze zetten zich voor de zaak des Heren in. Ze zochten te leven naar de inzettingen van Gods getuigenis. Ze zochten elkaar daar ook bij te houden. Ze leefden niet vanuit het beginsel, ben ik mijn broeders hoeder. En als die 2,5 stam dat willen doen, dan moeten zij het maar weten. Om ze zomaar makkelijk te laten gaan en los te laten. Nee, maar omdat ze beide van twee kanten gemotiveerd waren door datgene wat de Heere hen voorgehouden had als het allerhoogste goed. God te mogen kennen en de Heere te mogen dienen. En omdat ze allebei van twee kanten in alle oprechtheid hadden kunnen zeggen als die psalmregel gezongen werd. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste eeuwengoed. Ja Heere, daar heb ik lust in. Daarom konden ze elkaar op dat moment ook weer in de armen vallen en was het misverstand opgeruimd. En dan zie je dat Pinehas teruggaat. En dan gaan er een aantal uit de stam van Ruben en uit de stam van Gad maar met Pinehas mee. Om het volk Israël nu ook te vertellen. Pinehas heeft ook geen verwijten meer gemaakt. Zo was het goed. Zo was het goed. En zo hebben ze in Silo verslag uitgebracht van hun bevindingen. En iedereen was dankbaar dat het zo mocht aflopen. Gemeente, laten we nog eens even letten op dat gedrag van die 2,5 stam. Want het was hen er dus om te doen om de dienst des Heren ook in de toekomende tijden onder hun nageslacht te laten bevorderen. Het was hen er dus om te doen dat ze ook in hun nageslacht zouden zien dat de keus die zij als hun vaderen gemaakt hadden door hen zou ook zo worden gemaakt. Hier was een generatie mensen die zorg droeg voor de komende generatie in geestelijke zin. Natuurlijk zullen die mensen uit Ruben en uit Gad ook wel gezorgd hebben voor het maatschappelijke welzijn van hun kinderen. En ze zullen ook geprobeerd hebben hun kinderen iets na te laten, zodat die kinderen ook onbezorgd door dit leven heen konden komen. Maar wat ons bijzonder moet treffen en wat toch eigenlijk ook heel duidelijk als een voorbeeld ons voor ogen moet staan, dat is de zorg die deze mensen kennelijk hebben voor het geestelijk welzijn van hun nageslacht. Ze voeden hun kinderen niet op alleen maar voor dit leven. Om dan tevreden te zijn als het die kinderen goed gaat en als ze een goed inkomen hebben en als ze een goed huwelijk gesloten hebben en als ze leuke, lieve, aardige kleinkinderen hebben via die kinderen. Dat is het voor hen niet. Dat mag ook meespreken en dat mag ook een zaak van dankbaarheid zijn als ze daaraan hebben mogen meewerken. Maar waar het deze mensen om gaat is: blijven onze kinderen bij de Heere en bij de dienst des Heeren? Zal het geestelijk wel met hen zijn? En als ze dat hier zo tegen Pinehas en zijn andere afgevaardigden zeggen, dan kan ik me niet indenken dat dat alleen maar lippentaal is geweest en dat ze er thuis verder helemaal niks meer aan gedaan hebben. En dat dat alleen maar mooie woorden waren, woorden die bedoeld waren om indruk te maken, maar dat dit inderdaad een zaak van het hart is geweest. Deze mensen waren er getuigen van geweest. Laat ik het dan wat per dichterbij proberen te brengen. Toen althans de jongetjes in die stam op de 8e dag van hun leven besneden werden. En toen het verbond dat de Heere met dat volk gemaakt had ook aan die kinderen werd betekend en verzegeld. En ze hebben het kennelijk niet genoeg gevonden dat dat teken van het verbond aan hun kinderen werd toebediend. Maar ze hebben de bedoeling gehad om hun kinderen in de voorzijde leer ook te onderwijzen. En ze hebben de bedoeling gehad dat als zij er niet meer zouden zijn, en als hun stem niet meer zou kunnen vermanen en aansporen en aanlokken, dat er dan toch ergens bij de Jordaan een monument zou staan, waar hun kinderen zouden worden herinnerd aan: oh ja, vader en moeder, die wilden zo graag dat wij de Heere zouden dienen. En daarom hebben ze in hun tijd dat monument, dat altaar al opgericht. Zo hebben ze voor na hun dood ook nog een getuigenis nagelaten. Gemeente, is dat niet om jaloers te worden? Is dat niet aanbevelenswaardig? Die intentie die je als ouders, als huidige generatie hebt voor de komende generatie. Wat er allemaal gaat gebeuren 40 jaar na nu, wie zal dat kunnen voorspellen? Maar dat wisten die Rubenieten en die Gadieten ook niet. Maar ze wisten één ding: of de tijden nou gaan veranderen, makkelijker of moeilijker gaan worden, één ding is voor ons nodig. En één ding is voor ons nageslacht nodig. En ze zullen alleen maar gelukkig gezegend kunnen zijn als ze de ware God mogen kennen, mogen aanhangen en liefhebben. Nou, dat is dan een lijn die ik wel zou willen toepassen, gemeente. En daar ben ik toch eigenlijk al mee bezig. Hoe ligt dat dan bij ons? Straks zijn we er niet meer. als oudere generatie. Grootouders vallen weg, ouders vallen zelf weg. En dan gaan de kinderen verder. En hun kinderen gaan verder. Ligt het ook wel eens op ons hart? Weegt het ook wel eens op onze ziel? Spreekt het wel eens mee in de manier waarop we onze kinderen aanspreken? Spreekt het ook wel eens mee als wij op onze knieën voor ons nageslacht de Heere om genade bidden? Dat het alleen maar goed kan gaan met die lieve kinderen en die kleinkinderen die er nou nog niet eens zijn. Als zij de Heere mogen kennen. En als zij daar ook van overtuigd en doortrokken zijn. Dat het alleen maar goed is als een mens een God voor zijn hart heeft. En een zaligmaker voor zijn ziel. En een borg voor zijn schuld. En als wij dan niks meer kunnen zeggen omdat onze mond gesloten is. Zijn er dan nog dingen waar onze kinderen en waar onze kleinkinderen aan terug kunnen denken. En is er in ons leven een stimulans geweest, op grond waarvan die kinderen zouden kunnen zeggen, ja, zoals vader, zoals opa, zoals grootmoeder leefde, zo begeer ik het ook. En die God die zij dienden en kenden, die kan ik in mijn leven ook niet missen. Ik heb in hun leven gezien wat het waard is om de Heere te kennen als het allerhoogste en eeuwig goed. En ik kan niet zonder diezelfde genade. Is het zo in onze relatie tot degene die na ons komen? En als dat de motivatie is, gemeente, waar een mens door geleid wordt, dan kan je ook een beetje begrijpen dat ze er hier in deze geschiedenis voor bewaard worden. Om vleeselijk te reageren en tegen Pinehas te zeggen, ja, wat denken jullie nou eigenlijk wel van ons? Nee, hier gaat ook nog een andere wet in vervulling. En dat is het wat we tenslotte nog even zien. En dan denk ik aan een van de woorden van de Heer Jezus in de bergrede. Zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn, zo mag je het ook noemen, degene die vrede maken. Die vrede stichten. De Heere heeft nergens een zaligspreking in zijn woord laten optekenen. Zo in de zin van zalig zijn de ruziemakers. En nergens staat zoiets als zalig zijn de bittere van geest. En nergens vind je zalig zijn de onverzoenlijken. Nergens lezen we zalig zijn de criticasters. Maar wel zalig zijn de vreedzamen. Zalig zijn degenen die erop uit zijn om de schade te beperken. Zalig zijn degenen die erop uit zijn om anderen te winnen. Ook voor de Heere en zijn dienst. Zalig zijn zij die met een eerlijk hart anderen die misschien wel eens wat al te direct en al te confronterend, zoals Pinehas hier, met al zijn goede bedoelingen overigens, tegenover ons staan. Zalig zijn degenen die met een zacht antwoord de toorn kunnen afkeren. Zeg ik dan dat je altijd maar zo lief moet omgaan met een ander? Zeg ik dan dat er geen punten zijn dat je nooit eens een keer je hakken in het zand moet zetten en zeggen, hier sta ik en ik kan niet anders. En ik ga hier niet weg. Zijn er nooit eens momenten in het leven, zeker als het om de waarheid gaat, dat we onverdraagzaam moeten zijn? Zeker. Zeker. Als de waarheid in het geding is, dan moet je de waarheid zo lief hebben dat je er geen duimbreed van wijkt. Zonder zo'n houding zouden wij nooit reformatie gehad hebben, gemeente. Als de mensen die door God gebruikt zijn om de kerkhervorming mee ook tot stand te brengen, dat was natuurlijk Gods werk, maar hij gebruikte mensen daarbij. als God bij het tot stand brengen van die kerkhervorming niet mensen van het kaliber als Luther en Calvijn gebruikt had, dan waren we nog altijd onder het juk van Rome geweest. Maar dat waren mensen die wisten waar ze stonden, waar ze moesten staan, waar God hen had neergezet. En wat de waarheid was. En waar ze niet vanaf konden. Waarom niet? Omdat de waarheid in hun ziel gegrift stond. En zo zijn er ook momenten dat je zeggen moet, en nu is het over. En nu geen woord meer. Want God gedoogt het niet. Maar alleen dat. Alleen die houding. Alleen voor de waarheid opkomen. Dat doet ook geen goed. Nee, dat doet ook geen goed. Dan zal het toch gemengd moeten zijn met de waarachtige liefde. En ook niet liefde alleen, want dat is lievigheid. Laat ik eindigen met te verwijzen naar het grote voorbeeld in deze. En dat is de Heere Jezus zelf toch. En komen we in het evangelie niet passages tegen. Dat als je ze goed op je in laat werken. Dat je eigenlijk moet schrikken. Want wat zegt hij soms. Als hij zonden aan de kaak stelt. Als hij de geveinsdheid ontmaskert. Als hij geen enkel begrip wil tonen voor eigen gerechtigheid. En voor een vroomheid die niet naar God is. Dan zegt hij soms dingen en dan doet hij soms dingen. Dat als je er goed over nadenkt. En je probeert je in te denken dat die woorden ook tot jouw hart gericht zijn. Dan zegt hij dingen waar we van moeten ijzen. Hij kan toornen en dat hebben ze geweten in Israël, dat hebben ze geweten in Jeruzalem, dat hebben ze geweten in de synagoge, dat hebben ze geweten in de tempel. Ze hebben het aan zijn ogen kunnen zien in die synagoge, toen ze hem beproefden of hij op de Sabbat wel een zieke zou willen genezen. En toen heeft hij ze voordat hij iets tegen die zieke man zei. Ze allemaal rondom aangekeken. En ze konden de toorn in zijn blik zien. En ze zijn er van binnen onder ineen gekrompen. En ze hebben het gezien in de tempel. Toen hij die geestel van touwtjes nam en die tafels omkeerde en dat geld over de grond liet rinkelen. En die mensen met al hun beesten die ze bij zich hadden eruit joeg en de kooien van de duiven openzetten zodat die beesten wegfladderden. En ze hebben gezien dat hij heilig verontwaardigd was. Omdat ze het huis van zijn vader tot een huis van koophandel hadden gemaakt. Dezezelfde Jezus, met zijn toornende blik. En die armen, die handen die dat geestel, die geestel van touwtjes houden en gebruiken. Dezezelfde Jezus breidt zijn handen uit en hij zegt, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Dezezelfde Jezus omarmt de kinderen die tot hem gebracht worden. Hij neemt er een op zijn knie. En een ander die naast hem staat, die trekt hij naar zich toe. En dat kind legt heel vertrouwelijk zijn kopje tegen de schouder van Jezus aan. Want dat is de Zoon van de God die liefde is. En die is een hele gedrag ook betoond dat het hem gaat om het behoud van zondaren. Behoud van tollenaren en hoeren. Behoud van fariseeën. Het behoud van volwassenen. En het behoud van kinderen. En wat probeert hij altijd weer om op punten waarop dat de waarheid geen schade kan doen. Mensen met elkaar te verzoenen. Wat probeert hij vrede te stichten tussen degenen die werkelijk van harte in hem hebben leren geloven. En die al hebben ze verschillende visies en al hebben ze verschillende karakters en al hebben ze misverstanden onder elkaar, toch in alle oprechtheid hem op het oog hebben. En omdat hij het hart van de mensen kent, brengt hij ze samen. En is het zijn intentie om inderdaad vrede te maken. En heeft hij dat dan ook niet voornamelijk gedaan toen hij aan het kruis zijn leven heeft afgelegd. En toen hij daar gedaan heeft wat geen mens ooit eerder heeft kunnen doen en wat geen mens na hem ooit meer hoeft te doen. Vrede met God gemaakt. Toen is in hem als nooit tevoren en als nooit daarna waarheid geworden. Zalig zijn degenen die vrede maken. Toen heeft hij de weg immers gebaand. Tot God. De weg van de vrede. De vredesweg waar Zacharias van zong. En waar de Heere de zijnen op plaatst. En waar ze inderdaad vrede met God krijgen. En gemeente, nou ik dat thema aan het slot van de preek aanraak. Nou zeg ik u nog maar één keer. En dan denk ik weer aan dat woord van Jesaja in hoofdstuk 27. Dat dringende advies dat van Gods wegen tot Juda in de dagen van de profeet Jesaja kwam. Dat dringende advies dat toen gericht werd aan een volk dat op allerlei wegen van de Heere afweek. En dat allerlei gevaren en risico's liep. Want als God hun zonde over hen zou gaan bezoeken, hoe zou het dan aflopen? En als een mens niet met God verzoend is en de Heere komt dan om af te rekenen, wat moet er dan van zo'n zondaar terechtkomen? En in het besef dat dat volk dat nodig heeft om tot God terug te keren, laat de Heere de profeet Jesaja zeggen, grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk zou verbranden? Daar heeft hij wel recht op. Dat heeft hij verdiend dat ik dat zou doen. Maar er is een weg der ontkoming. En dat is een weg die God ons ook wijst. En dat is een weg die God ook jou wijst als je nog nooit met God verzoend bent. En als je nog nooit vrede met God hebt gezocht en gemaakt en gesmaakt. Of, zo zegt de profeet, hij moest mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Heb u dat al eens gedaan? En ben je van plan dat te gaan doen? Amen. Psalm 17, het derde vers. Thank you. We zullen danken. Heren, wij danken u voor het woord dat u gegeven hebt, voor het onderwijs dat daarin ligt, voor de boodschap die u erin doorgeeft. Ook voor datgene wat we vanmorgen gehoord hebben, want wat was dat een rijke zegen, Heren, voor het volk Israël, dat ze van twee kanten, al dreigde er een ernstig misverstand te ontstaan, toch van twee kanten blijk gaven dat ze het als hun heiligste bedoeling hadden om de Heere te vrezen. En laat dat nou in ieder geval van ons ook gezegd mogen worden, Heere. Van nature zal dat van niemand gezegd kunnen worden. Maar legt u dat dan in ons hart. Ijver voor uw huis, ja ook dat. Maar bijzonder ook liefde tot uw dienst. En een hart dat naar u uitgaat. En zorg voor degenen die na ons komen. Opdat zij dezelfde God zouden mogen dienen. En de begeerte om in vrede met elkaar te leven. En dat zijn dan zo nog maar een paar dingen die vanmorgen als onderwijs naar ons toe kwamen. Heilig het naar ons hart, aan ons hart, Heren. En laten we leven overeenkomstig deze heilige beginselen. Kan alleen als we kennen de vrede met God. Als we kennen dat wonder van genade, de Heere zag op ons neer. De Heere heeft ons in zijn gunst ontferming bewezen. Laat dat de dragende kracht van ons leven mogen zijn of worden. Dat we het geleerd hebben om vrede met u te maken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het zevende vers. Psalm 19, vers 7. Weerhoud, o Heer, uw knecht. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.